Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. Vanavond zal dominee Verstuis uit Ede voorgaan in de dienst. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging van de gemeente naar mevrouw Van der Voorde uit de burgemeester Houtkoopelaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 19, vers 5. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein. De kerkenraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Gemeente, worden wij stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. Dan gaat het over de dienst aan God, dat we met hart en ziel die dienst mogen vervullen. Psalm 108, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen mogen we ook deze avond met elkaar ons geloof belijden. We doen dat zoals gebruikelijk met de woorden van het apostolicum. Aansluitend zingen we uit Psalm 68, de versen 10 en 16. Ik noemde u Psalm 68, het 10e en het 16e vers, nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben. En u spreekt met mij in uw hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, omdat Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, is hij opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levende en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij zullen met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heere, loven en prijzen, daartoe hebt u ons opgeroepen, ook deze zondagavond. Omdat u het waard bent en dat zo oneindig veel, dat is niet te meten. Want groot is uw trouw, overvloedig uw genade, rijk uw barmhartigheid. En wij mogen hier zijn, en wij zijn met vreugde, als het goed is, met vreugde in ons hart, niet alleen uit gewoonte, maar juist met vreugde in ons hart. Hier naartoe gekomen hebben we onze plaats opgezocht. En hebben we het loflied met elkaar gezongen, hebben we ons geloof beleden. Heerlijk, ook in deze tijd, want dat is de vastigheid van ons bestaan. Dat is de rots waarop we ons levenshuis kunnen en mogen bouwen. En dat betreft u alleen, want waar zouden wij het anders zoeken? Want u alleen hebt woorden van leven, van eeuwig leven. En daarom bent u geloofd. En mogen we u bidden of we ook in dit uur door uw woord zullen worden aangeraakt en dat we in ons geloof worden versterkt en bemoedigd in een tijd die best wel spannend is, waarin gedreigd wordt met kernwapens en waar een oorlog nog steeds woedt, waarin de boodschappen alsmaar duurder worden en energie ook, en we gaan de winter in. En zo zijn we met het misschien wel zorg in ons hart hier naartoe gekomen, maar los daarvan, u alle lof en aanbidding, omdat u het waard bent. Gaat u zo met ons uw woord in. Grijp onze hand vast. Schenk ons uw zegen hier in uw huis en thuis als er wordt meegeluisterd. Schenk ons uw genade, want verdiend is het niet. En wij houden onze hand op onze lege handen, opdat u ze zult vullen. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen de schrift met elkaar gaan openen en we doen dat in het Oude Testament, in het boek Klaagliederen, en we lezen daarvan hoofdstuk 3, vanaf het eerste vers. Klaagliederen 3. En dit hoofdstuk dat onderstreept dat wij, zoals we hier zitten, ook vanavond gelukkige mensen zijn. Omdat wij mensen zijn met hoop, met leven in het vooruitzicht, eeuwig leven. Klaagliederen 3. Daar schrijft Jeremia de profeet: ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij aangebouwd en heeft mij omsingeld en met gal en moeite. In duistere oorden doet hij mij wonen als degene die al lang dood zijn. En heeft een muur om mij heen opgeworpen, zodat ik er niet uit kan gaan. Heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. En ook wanneer ik het uitschreeuw om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. En heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen. Mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij, een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen en heeft mij verscheurd, heeft van mij een woesternij gemaakt. en heeft zijn boog gespannen en hij stelde mij als doelwit voor zijn pijl en heeft in mijn nieren doen binnendringen de pijlen uit zijn koker. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, het onderwerp van een spotlied de hele dag. En hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem doordrenkt. Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stuk bijten en hij heeft mij in de as neergedrukt. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten. En dan komt waar we vanavond de spitsen op leggen. Dat is het gedeelte wat hier nou eigenlijk nakomt. En in het bijzonder dan de verzen 18 tot en met 24. Wij lezen daar, dat is tegelijkertijd ook een keerpunt in het hoofdstuk. Ik zei, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. En daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen omdat hij het hem heeft opgelegd. En laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, laat hij met smaad verzadigd worden, want niet voor eeuwig verstoot de Heere, want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid, want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensen, kinderen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan straks dus uit Klaagliederen 3 met elkaar in gesprek door middel van de verkondiging. En wij zingen eerst de voorbereiding daarvan uit de bundel Weerklank. En daarvan lied 402, het zesde vers van Psalm 51. Psalm 51, het zesde vers. Gemeente, deze preek zit ook eigenlijk vol met vragen waar ik, maar ook u natuurlijk, een antwoord op zou moeten geven. Want voordat we de schriftlezing ingingen, hadden we het eventjes over hoop en een geweldige toekomst. En dat is ook iets wat de gemeente en wat de gemeenteleden natuurlijk tekent. Maar is het ook zo? Maken wij echt in ochtend dat verschil? Zorgen we er op die manier ook voor door middel van ons bestaan, van wie we gewoon zijn? Ben ik dat in Ede? Iemand die zo leeft dat ze vanzelf aan je gaan vragen van, joh, mag ik zondag met jou mee? Maken wij het verschil? Een andere vraag die in dit hoofdstuk als het ware om antwoord schreeuwt is, zijn wij gelukkig? En wat is dat, geluk? Betekent geluk dat je zonder zorg je leven leeft? Zonder pijn, zonder ziekte, zonder verdriet? Of zou geluk met veel meer te maken hebben, dat je, ook al zou je van alles en nog wat hebben en zijn, vol met zorg, vol met verdriet, vol met gemis, dat je toch van binnen kunt spreken over een vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met God en daarom hoop op de toekomst. Nou, dat is eigenlijk in het kort samengevat Jeremia 3. We gaan met hem kennis maken natuurlijk, heel kort. Hij was priester. Hij was door God geroepen als profeet. En zijn voorgeslacht bestond daarom ook uit allemaal priesters. Hij wordt geboren ergens in de tweede helft van de 7e eeuw, voordat de Heer Jezus geboren werd. En hij was iemand die, ja, die heel trouw was aan God. En precies probeerde te doen wat God eigenlijk van hem vraagt. En dat was nou, ja, aan de ene kant was dat bar moeilijk. En aan de andere kant zo eenvoudig als wat. Om maar te beginnen met dat eenvoudige, hij moest maar een hele korte boodschap vertellen. Hij moest vertellen, mensen, pas nou op. Ga nou niet door op de ingeslagen weg. Maar keer je om, weer richting de Heer God. Ga nou hem dienen. Want anders loopt het niet goed met ons als volk af. Niet met jullie, maar ook niet met mij. Dat was eigenlijk de boodschap van Jeremia. En nou ja, omdat het zo ontzettend moeilijk was, dat was omdat niemand luisterde. Ja, ze hoorden hem wel, maar ze floten hem uit. En de boodschap, nou ja, dan doe je er natuurlijk niks mee als je iemand uitfluit. En dat maakte Jeremia heel klein als profeet. En wat heeft die man in zijn leven tranen met tuiten gehuild, om het maar even zo heel eenvoudig te zeggen. Hij wordt ook wel de huilende, de wenende profeet genoemd. En daarom misschien wel herkenbaar in uw eigen leven. Jeremia, die schrijft zijn klaagliederen naar aanleiding van het jaar 586 voor Christus. Een rampjaar, inderdaad. Want Jeruzalem wordt met de grond plat gewalst door Nebukadnezar, die hele bekende koning uit Babel. Dat wat allemaal in het leven van het volk Israël verkeerd is gegaan, dat wordt op die dag betaald, in dat jaar. En omdat ze natuurlijk ook niks met de boodschap hadden gedaan. Want er was nog steeds terugkeer mogelijk voordat Nebukadnezar er was. En ik denk dat ook wij als, als West-Europa, als Nederland moeten uitkijken voor die ingeslagen weg. Dat wij als volk steeds meer en meer en meer, voetje voor voetje, God loslaten. Dat kan niet goed gaan, zegt God in zijn woord. Nou, Jeremia die giet zijn boodschap eigenlijk ook in dichtvorm. En vandaar klaagliederen. Die gaan allemaal over die zware vernedering van dat volk van Juda. Wat Nebukadnezar daar huis had gehouden. Het was een catastrofe van ongekende omvang. Je leest dat elke vorm van barmhartigheid, nou ja, die bestaat gewoon niet meer. Net zoals bijvoorbeeld in Oekraïne vandaag de dag als de Russen er huis houden. Toen in Jeruzalem was er geen voedsel meer, zodat vrouwen hun eigen kind opaten. Afgrijzelijk, dat kun je niet bedenken. Uithongering, dat was die doelbewuste strategie van de Chaldeeën geweest. En na de nederlaag, toen de muren gevallen waren, nou ja, toen werden ook de muren verder afgebroken. Muren die eerst garant stonden voor je veiligheid. Het was allemaal weg. En de upper class, die werd gevangen genomen. Die kon mee naar Babel, koning, de prinsen. Mensen die het voor het zeggen hadden. Mensen die talent hadden om te besturen. Handwerkslieden, mensen die wapens konden. Het moest allemaal richting Babel weg ermee. En daar bleven wat mensen achter. Maar die konden gewoon niks meer. Die zaten werkelijk, letterlijk onthand. En Jeremia die vertelt hoe het ook in het achtergelaten, in het vernietigde gebied was. Had je voor Nebukadnezar en zijn aanval op Jeruzalem 116 steden. Toen hij vertrok en weer terug naar Babel ging, waren er van die 116 41 over. En die klaagliederen, waar we natuurlijk maar een klein gedeelte van behandelen vanavond, maar die klaagliederen die geven je een inkijkje, als je thuis ermee verder wil, dan geven die een inkijkje in de radeloosheid van de gelovigen van toen. Ze worden heen en weer geslingerd door gevoelens van opstandigheid en van gelatenheid. En van gelatenheid, misschien herkent u het wel. Want als anderen niet naar het woord van God luisteren of niet meer luisteren, dat is misschien nog veel erger. Als je eigen kinderen of je eigen broer of je eigen zus het hebt laten liggen, ja dan doet dat wat met je. Dat geeft bij jezelf ook vragen van, joh, hoe kan dat nou toch met de kerk van vandaag? Nou, dat was dan natuurlijk toen ook zo. Vooral ook omdat de tempel verwoest was, Jeruzalem gevallen was, mensen zaten met hun geloof in de knoop. Tenminste, dat handjevol wat nog werkelijk echt met Jeremia samen geloofde. Het zette de inwoners van Jeruzalem, het zette hun geloof, hun vertrouwen op hun God onder geweldige spanning. Mensen moesten dealen met een groot trauma. Want ook Jeremia had te lijden onder dat wat God Jeruzalem had aangedaan, want zo was het uiteindelijk. Het was niet Nebukadnezar, nee, die was door de Heere God als het ware naar Jeruzalem gebracht. Tenminste, zo vertelt de Bijbel ons dat. En daarom kun je het je voorstellen dat wanneer Jeremia naar zichzelf kijkt, die eerste 18 versen die we met elkaar hebben gelezen, dan zou het zo kunnen, en hij doet dat ook, hij vat het ook zo zelf samen. Hij zegt, ik ben een oude man op een donker, kronkelig pad, achtervolgd door leeuwen. En hoe meer hij naar zichzelf kijkt, hoe meer hij aan het peuren is in zichzelf, des te groter zijn gevoel van hopeloosheid. Dat is ook herkenbaar, toch? Dat is de psychologie ten top. Wat doen mensen die depressief zijn? Nou, die krijg je niet van de bank af, omdat ze eigenlijk niet verder komen dan hun eigen spiegelbeeld. En zoals met Jeremia ook, zijn hopeloosheid, zijn gelatenheid, die stijgt ten top. En dan wordt het ineens anders. Dat gebeurt dan vanaf, zeg maar, vers 18. Dan begint Jeremia weg te kijken van zichzelf. En in de plaats daarvan richt hij zich weer op God. Ondanks dus al die ellende, stelt hij zijn vertrouwen op God. Vers 18 begint dan wel van, ja, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende, mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Je hoort ook in dit hoofdstuk even later de Heer Jezus terug. Hier in bedekte termen in Jeremia 3. De Zoon van God, de God de Vader verlaten. En dat geeft pijn, dat geeft strijd in je hart. Maar toch kantelt het. Want dat moeten we altijd maar onthouden. Als je je hoop op de Heere God stelt, dan doe je dat niet voor niets. En dat blijkt. Want daar moet het eigenlijk ook altijd weer op aankomen. Op die overgave aan God. Wat er ook in je leven opdoet. En daarom die vraag, ken je dat? Ja, misschien herkent u zich in die eerste 18 versen. Je gelooft dat God bestaat. Je gelooft het nog. En je weet dat hij er is. Je weet ook dat hij goed is. En je kunt er niet van af. Mogelijk geloof opgeven, ook al word je aangevochten door twijfel. Omdat je nou eenmaal niet weet wat je zonder God zou moeten. Net als Petrus, die dat eeuwen later verwoordt als de Heer Jezus vraagt, joh, ze keren mij allemaal de rug toe, moeten jullie ook niet weg? Dan zegt hij, ja, wat is dat voor vraag? Want dan moeten we anders heen. U bent het. Ook al zou de hele wereld u loslaten, u bent het voor ons. Ken je dat? Maar ja, als Jan je geloof onder vuur ligt, als de omstandigheden zo zwaar zijn, ziekte, gebrek, financiële middelen, je bedrijf dat in de uitverkoop moet, rouw, verlies, en als je je geloof dan daarvan laat afhangen, of het dan goed in je leven gaat, ja, dan is het geloof in de Heere God misschien niet zo moeilijk, denk je. Maar juist als het moeilijk wordt, ja, dan is het toch alsof je in een moeras vastzit en alsmaar dieper en dieper zinkt. Hoe kom je er dan uit? Nou ja, door weg te kijken van al die omstandigheden en gewoon tegen de Heere God te zeggen, Heere God, help. Dat is al genoeg eigenlijk. Als je niet weet wat je moet bidden, Heere, help. En je mag het aanvullen natuurlijk, Heere God, u weet alles, u weet ook alles van mij. U kent ook de narigheid waarin ik verzeild ben geraakt, maar wilt u mij helpen, alstublieft? Wilt u het zover weer maken dat mijn geloof weer gaat branden, dat vlammetje dat bijna uitgedoofd is, dat een beetje aan het walmen, een pit is die bijna uitgeblazen is, wilt u het weer aanblazen? Wilt u mij helpen? Met al die dingen die met mij gebeuren. misschien toch wel iets te maken hebben met uzelf. Dat kan. God is een God van liefde, ja zeker. Maar God gebruikt ook soms dingen die wij niet leuk vinden, juist om ons stil te zetten, om ons weer dichter naar hem toe te trekken. David is daar altijd een goed voorbeeld van, wat hij allemaal in zijn leven ook gedaan heeft, wat niet goed was. En dat hij dan, denk maar eens aan dat overspel met zijn buurvrouw, dat verhaal kennen we allemaal. Om zijn zonde met Batseba. En dan draagt hij ook later dan de gevolgen ervan. En dat zijn er nogal wat. Maar wat zegt David? Juist dan, wat u doet, dat is goed. Want u hebt het beste met mij voor. Je kunt het allerbeste in de handen van God zijn. Ook als je niet altijd direct zijn liefde ervaart. Gelooft u dat? God is alleen... Hij is de enige bij wie je werkelijk echt veilig bent voor nu en de toekomst. Nee, niet tegen de gevolgen van oorlog en al die andere dingen die deze wereld in brand doen staan. Net als Jeremia moet je er soms met andere mensen diep, diep, diep doorheen. Maar als je in de hand van de Heere God bent... kom je wel aan. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat. En om dat te laten gebeuren, om die hoop weer brandend te houden, dan moet je er zo ver toe komen dat je de macht en de kracht en de liefde en de betrouwbaarheid en het alleenrecht van de Heere God gewoon simpelweg accepteert. Dat is al. Overgave dus. Dat je het koningschap van God accepteert. Dat God het dus onder alle, want dat is het, dat God onder alle omstandigheden van je leven het voor het zeggen heeft. Wat er ook met je gebeurt en wat er zich ook opdoet en waar je je ook in het leven bevindt. En weet u, als je dat eenmaal doet, dan merk je heel eenvoudig dat God bestaat en dat hij goed is. En dat hij liefdevol is, juist voor jou in die situatie waarin je dat moment zit. Zo is het met Jeremia en hij is een schoolvoorbeeld daarvan. Hoewel de vrienden van Jeremia en zijn collega's en met hen talloze anderen in ballingschap waren afgevoerd, begon zich in het hart van Jeremia een heel sterk gevoel van hoop te ontwikkelen. Wat gebeurt er dus als je je op God richt? En weet u, het is dan ook heel goed om elke dag gewoon met God te beginnen. Gewoon heel simpelweg even de tijd nemen om stil te worden voor God. Om een enkel vers uit de Bijbel op te nemen en een gebed te bidden. Heere God, help me ook deze dag door. Wilt u bij mij zijn? Geef mij het besef dat u er bent en dat u mij leidt. En dat u mij waar ik ook ben en wat voor werk ik ook doe, maar dat u aan mijn zij bent. En nou ja, dat. Neem daar 's ochtends even de tijd voor. Dat is eigenlijk de brandstof om dat kaarsje wat aan het walmen is, om dat weer te laten opbranden. Want als je jezelf zo aan God iedere keer overgeeft, en dan ga je het meemaken, dan ervaar je elke dag een nieuwe dag uit Gods goedheid te mogen leven. Dan is elke, zoals Jesaja dat ook zegt, dan zoals Jeremia dat ook zegt, elke dag is nieuw. Valt u het op dat Jeremia zich daarom ook zo zelf toe aanzet? Dat hij niet zomaar in een hoekje gaat zitten en zegt, nou ja, ik zie wel wat er met me gebeurt. Nee, je hoop vestigen op de Heere God, dat is een daad die je zelf als het ware neemt. Dan wandel, dat is ook een activiteit, dan wandel je dan alleen, laat ik het zomaar zeggen, dan alleen kun je wandelen met God. En tijdens de voorbereiding van deze preek, want het, u kent het vast wel, dat lied, het blijkt uit Johannes de Heer te komen, lied 879, ik moest het opzoeken. Maar tegenwoordig met Google is dat nou niet zo heel erg moeilijk. Dat hele bekende lied, wandel maar stilletjes achter hem aan. Achter de heiland, want hij wijst je de weg. En wees niet altoos, niet altijd zo liefelijk gelegen als gij zoudt wensen, maar wil die weg, wil ze toch gaan. Want waarom? Nou, hij gaat vooraan, zingt het vers. Hij gaat vooraan. En op de vraag dus hoe je dat plan van God met jouw leven kunt invullen. Want dat plan dat is er. Met onze levens, met dat van mij en met dat van jou en u. Welke kant wil God met je op? Met andere woorden, wat is nou dat discipelschap speciaal voor u? Hoe vul je dat leven nou achter de Heer Jezus Christus in? Nou, daar kun je dus achterkomen door als je achter hem aangaat. Niet als je blijft zitten. Je komt bij hem met een open hart en een verlangen om alleen hem te gehoorzamen. Dat mag je ook uiten in je gebed. Heere God, maar wilt u me alstublieft ook daarbij helpen? Ik wil het zo graag, ik wil u volgen, maar ik ben bang dat ik het niet kan. Maar help u mij alstublieft daarbij. En dan moet je niet denken, ach wat, ik ben zo onbelangrijk, zo gewoon, zo zondig misschien wel, zo onkundig. Maar weet u, voor elke gelovige, voor elke christen is er een taak, een plan, een doel van God met jou, met uw leven. Misschien vraagt u zich af, maar wat is dat dan? Nou, we zijn allemaal lid van de kerk. Allemaal bekleden we een ambt. Niet alleen een kerkraad, maar u allemaal. Het ambt van de gelovigen. En wat betekent dat nou? Nou, heel eenvoudig. Dat je op aarde doen mag wat Jezus zou doen als hij hier zou zijn. Wat hij gedaan zou hebben. En dat mag u nu vandaag en morgen in zijn plek doen. Je leeft dankzij hem. En je spreekt namens hem. En je zorgt voor anderen namens hem. En wanneer je ergens met iemand in gesprek bent, waar dan ook, op je werk of gewoon thuis over de heg, mag je je bewust zijn. De Heer Jezus Christus, die is bij me, die staat naast mij. En ik mag hem vertegenwoordigen. Ik mag zijn boodschapper zijn, zijn Jeremia zijn. Ik mag spreken uit en in de naam van Jezus. En dan hoeft het niet altijd over een open Bijbel te gaan. Dan kan het ook zomaar over het leven van alle dag gaan. Maar dat je die ander in ieder geval op een gegeven moment laat weten, ja, maar ik leef met die hoop. Ik heb hoop voor de toekomst. Nou, dat bedoel ik. Dat je weet, de Heer Jezus is bij mij, want ik leef achter hem aan. Doet u dat, alstublieft? Want als we nog even teruggaan naar Jeremia, die had geen gemakkelijke baan, geen gemakkelijk leven. Hij sprak namens God de mensen aan, iedereen die tegenkwam, maar hij vond geen gehoor. Maar er was nog meer, dat is maar eigenlijk de helft van de boodschap. Want God die zei ook tegen Jeremia, joh Jeremia, luister jij eens. Het gaat niet alleen over straf, van straf op de zonde. Maar ik beloof ook dat er een dag komt dat iedereen die wil terug mag. Dat is wel een paar hoofdstukken verder, maar je leest het er wel. Aan die gevangenschap komt een eind. En gemeente, als je de Heere God gehoorzaamt, als je naar hem luistert, als je hem dient met je hart, ook al is dat nog vol gebrek, dan zul je het ook vandaag niet altijd even leuk hebben. Zeker niet. Maar je hebt wel het meest gelukkige leven. Dat wel. Terug naar Jeremia. Ja, hij blijft naar God luisteren. Je kunt natuurlijk ook met God in gesprek, in discussie met God gaan. Dat zie je ook wel in de Bijbel gebeuren. Dat mensen tegen God gaan aanschoppen. Die heb je ook. Jeremia die had ook kunnen bidden, Heere God, wilt u alstublieft, als het gaat over die verlossing, misschien wat specifieker zijn. Dat zou mij bij mijn boodschap wel helpen. Maar Jeremia vraagt het niet. Hij had God ook verwijten kunnen maken. Heere God, moet het nou zo? Het is toch uw volk? Het is toch uw stad? Het is toch uw tempel? En u bent toch een God vol van genade en vol van waarheid? Een God vol van geduld? Vraagt Jeremia allemaal niet. Nee, Jeremia luistert alleen maar. Die laat dat woord van God eerst door hemzelf als het ware heen gaan. En daar is het woord ook voor bedoeld. En ook al ervaart hij het niet onmiddellijk, ervaart hij niet onmiddellijk die verlossing ook. Lijkt het erop alsof de Heer God zich houdt. 8 en 4 en hoofdstuk 3 sowieso. En het leven van deze profeet duurt het maanden, duurt het jaren. Voordat er wat gaat veranderen. En zelfs op een gegeven moment gevangen genomen. En toch blijft hij gefocust op God. En hoewel zijn gevangenschap ongelooflijk zwaar was, toen wist hij het ook. God, hij komt op het juiste moment en hij gaat precies doen wat hij beloofd heeft. Babylon zal veroordeeld worden. Satan gaat het verliezen van God. Het licht overwint. En in deze geschiedenis, ik zei het al eerder, maar in Jeremia 3, daar lees je ook een bedekte term over de Heer Jezus Christus. Nou, hij zit erachter. Hij is de overwinnaar. En wat we, en dan gaan we er maar een punt achter zetten vanavond, maar wat wij nou van Jeremia leren, is dat we verder moeten kijken dan het hier en het nu. Zult u dat doen? Dat je achter de Heer Jezus aangaat, dat je hem niet voor de voeten loopt. Los van wat er ook gaat gebeuren in de nabije toekomst. Achter hem aangaan en hem vast blijven houden. En weet u, dan ga je dat merken. Dan ga je die kracht en die liefde en dat vertrouwen in de Heer Jezus Christus en in zijn hemelse Vader, dat ga je voeden. Terwijl je natuurlijk ook jezelf steeds beter leert kennen. Ja, dat ook. En je komt er ook steeds meer achter dat je in dat volgen van de Heer Jezus Christus niet volmaakt bent. En dat je soms juist de verkeerde kant op dwaalt. En wat dan? Nou, dan mag je gewoon opnieuw beginnen. Niet in Jeremia 3, maar in Spreuken vindt u een geweldige tekst. Ik ga hem noemen. Hoofdstuk 28, vers 13. Daar staat het. Als je overtredingen bedekt, als je er als het ware overheen stapt, over dat wat fout is in je leven, ja, dan ben je niet voorspoedig. Ben je dus ook niet gelukkig. Maar als je ze beleidt en laat, ja, dan zul je barmhartigheid verkrijgen. Dat is het evangelie. Het evangelie in een enkele zin. En misschien herken je jezelf in iemand die zegt, maar met mij wordt het toch niks, want ik merk bij mezelf geen groei. En wat is nou mijn geloof waard? En wat hebben de mensen aan mij? Wat heeft God aan mij? Dat is misschien nog een scherpere vraag. Ik zei het, Begin maar gewoon opnieuw. Jeremia 3. Elke morgen nieuw. En vertel het maar in je gebed aan God. Heel eenvoudig in je eigen woorden. Ik vertrouw mij toe aan uw genade, aan uw liefde en aan uw kracht. En Heere God, geef mij uw bijstand elke morgen alstublieft. En wilt u van mij aannemen dat God naar je uitkijkt en intens hoopt dat je dat gebed bidt elke morgen. Hij staat als een vader van de verloren zoon op je te wachten elke morgen. Om je innerlijk te genezen, om je sterker te maken, strijdbaar in het geloof. En als je dan toch aan het bidden bent, vergeet niet te vragen of hij je ook inzicht, wijsheid wil geven, zodat je niet iedere keer weer pardoes in diezelfde valkuilen stapt, diezelfde verleidingen. Maar het allerbelangrijkste is dit. Dat hebben we denk ik wel onder woorden gebracht, zien geworden vanavond. Jeremia 3. Dat je je vooral blijft focussen op de Heere God. En we kunnen en we mogen rusten in zijn trouw. Want hij is onze vrede. Nog een laatste couplet van datzelfde vers wat ik al geciteerd heb. Wandel maar stilletjes achter hem aan. Volg hem gewillig. Volg onverdroten. Weldra ziet u de hemel ontsloten. Die ge al jubelend binnen zult gaan. Achter hem aan. Achter hem aan. Lof zij u Christus. Amen. Gemeente, wij mogen ons antwoord gaan zingen uit Weerklank, lied 432, het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij gaan met elkaar de Heer God danken en bidden. Heer, we mogen u danken voor uw woord, voor uw bemoedigend woord. Een woord van hoop, een woord dat ons toekomstperspectief biedt. En we grijpen het met beide handen aan. Want we zouden wel dom zijn als we dat niet zouden doen. En wat bent u groot, wat bent u trouw. Heerlijk om u te dienen. Om u lief te hebben. Om ons aan u te onderwerpen. Want alleen in uw hoede zijn we veilig en geborgen. Tegelijkertijd mogen we u bidden voor onze leefwereld. Voor onze gezinnen. Waar we bij behoren. Wilt u in die gezinnen werken en wonen? Geef vaders en moeders alles wat zij nodig hebben om het hun kinderen voor te leven. Dat het dienen van u het meest geweldige is wat je kunt doen in dit leven. En dat het vertrouwen op u te stellen het allerbelangrijkste is. Wilt u ouders daarvoor alles geven? Tact en wijsheid. Wilt u ook die gelegenheden bieden? En wilt u bij jongeren zijn in deze tijd, als er zoveel op ze afkomt en waarbij er zoveel dingen ook zijn die ons van u vandaan houden, omdat ze leuker lijken, ons gelukkiger lijken te maken. Maar het is uiteindelijk een leugen, ook al zijn de dingen zelfs misschien wel goed, maar iets wat belangrijker dan u, ach, we weten beter. We willen u ook vragen, wilt u bij hen zijn die meegeluisterd, meegekeken hebben? Geef ook daar uw zegen en laat het ook merken dat u er bent. Juist ook in de stilte van de huiskamer. Met wie weet wat voor eenzaam en stil verdriet, welke zorg, welke moeite dan ook. Wilt u zijn bij de ouderen in de verpleegtehuizen en de verzorgingstehuizen? Wilt u er zijn bij mensen die het leven als zwart ervaren, die depressief zijn of onder geestelijke spanning leven. We mogen hen aan u opdragen en wilt u ze bevrijden. Zet u hen in uw licht. Want daar waar uw licht schijnt, daar is leven. Wilt u zo zijn met uw leidende kerk. Daar waar ze vervolgd wordt of daar waar het verboden is om samen te zijn in uw naam. Of waar regimes de touwtjes strakker aantrekken als het gaat om godsdienstvrijheid. Wilt u de boze weren, Heer God, en wil al zijn woede, al zijn tieren, al zijn vijandschap, wil het blokken. Want u bent machtiger dan welk geweld ook. En zet uw gemeente wereldwijd in om dit evangelie, wat we vanavond ook weer hebben gehoord en voor de zoveelste maal in ons leven, Dat de wereld in mag gaan. Dat het niet ergens blijft haken. En dat het zo dreigt stil te vallen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wilt u met ons koningshuis zijn? Met onze regering? Met alle die leiding geven? Geef regeringsleiders, maar ook de wereld wijsheid. En wil vrede geven waar ze ontbreekt. Denk er in het bijzonder aan daar waar in Oekraïne de boze regeren. Moet stoppen en zijn wanden laat ophouden. Laat merken dat u sterker bent dat om inzicht ook voor hen. Uw oude bondsvolk, dat volk Israël, wat de oudste papieren heeft. En wilt u het zo maken dat zij als volk totaal zich overgeven aan u, Heer Jezus Christus. Want u bent Heer, u bent Heiland, u bent Verlosser, u bent Zoon van God. En zo mogen we het in uw naam, zo mogen we in uw naam ons gebed ook besluiten. Heer Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij mogen nog met elkaar onze gaven geven op dat, ja. En de Heer God, die zegene u en uw gaven. En wij zingen daarna ons loflied, dat geweldig mooie loflied, Glorie aan God, uit de bundel op toonhoogtelied 259. 50.
Thank you.
Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang de glorie van deze almachtige Heer en Heiland. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Met u allen. Amen.